Geliefden in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 16. En ik lees u daar nog eens uit voor het zevende vers. Handelingen 16, vers 7. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En aan Mysië gekomen zijnde, poogden zij naar Bithynië te reizen, en de geest liet het hun niet toe. Tot zover. Een deel van velen wetten op bijstand, welstand en tegenstand. Eigenlijk is het alleen tegenstand er maar bijgekomen, want de vorige keer toen hebben we gelet op bijstand en welstand. Dat is alweer even geleden. Het gaat over de tweede zendingsreis. We hebben de vorige keer gehoord hoe de Heere Paulus een metgezel geeft in de persoon van de jonge Timotheus. Een jonge man die zo'n goed getuigenis had van de gemeente en de gemeenten, en die door oplegging der handen tot het ouderlingschap verkozen werd, en die zoveel lief en leed met de apostel heeft gedeeld. Ja, tenslotte zelfstandig ook werkzaam mocht zijn in de gemeente van de Heer Jezus Christus. We hebben op de achtergrond getracht te schetsen de genade van de Heere God, die in die bijstand die de apostel daarin kreeg. Want Silas, zijn metgezel, de uit Jeruzalem afkomstige profeet, stond toch ergens anders tegenover het zendingswerk en tegenover de heidenwereld dan Barnabas, die hij achtergelaten had en die zelfstandig met Johannes Marcus naar Cyprus was afgereisd. En dat betekent dat de apostel zeker enige gevoelens van eenzaamheid gekend zal hebben. En dat de Heere nu zijn oog heeft gevestigd op deze jonge man, die hem van zoveel nut en dienst zou worden. We hebben ook gehoord hoe hij deze jonge man heeft besneden. Hij had een Griekse vader, een godvrezende moeder en grootmoeder. Het geloof woonde ook in zijn moeder en grootmoeder. Waarschijnlijk zijn zij op de eerste zendingsreis in contact gekomen met het heilig evangelie en hebben dat woord door de kracht van de Heilige Geest mogen geloven. Paulus heeft deze man besneden niet uit principe, maar om alle ergernis die er zou kunnen zijn ten aanzien van de synagoge, ten aanzien ook van het feit dat Timotheus een Griekse vader heeft gehad, om daar door alle beletselen weg te nemen. Hij kan het met hetzelfde gemak doen als dat hij het principieel afwijst, die besnijdenis. Daarom beroemt hij er zich op dat Titus niet besneden werd en dat ze daarin voet bij stuk hebben gehouden. Maar we hebben gehoord wanneer het in het gewone leven en in het kerkelijk leven, wanneer een stukje vrijheid ontaardt in een slavernij, in een gebondenheid, in een ideologie, in een progressiviteit, dan verliest het alle zin. Dan spreekt daar veel meer uit de geest van de mens dan de geest van de Heere. Daarom zijn we niet meegegaan met die verklaarders die het eigenlijk als een soort knieval van de apostel Paulus, een soort zwakheid zien dat hij Timotheus heeft laten besnijden. Wij zien het meer als wijsheid. de Joden een Jood en de Grieken een Griek, want hij predikt toch en geeft de verordeningen door dat de besnijdenis en de onderhouding van allerlei geboden de heidenen niet van nood is tot zaligheid. Nou, toen hebben we tenslotte gelet op de welstand. Zij gaan die steden in omgekeerde volgorde als op de eerste reis, gaan ze die steden en plaatsen, ze zullen ons best allemaal niet allemaal genoemd zijn in de handelingen der apostelen, want dat kun je steeds merken in vergelijking bijvoorbeeld met sommige gegevens uit de brieven van de apostel Paulus, dat niet elk voorval is vermeld. En dat soms bepaalde perioden spaarzamelijk genoemd worden. Maar in ieder geval, zij gaan die steden rond en ze geven hun de ordonnantiën over, hebben we gehoord, die op de Jeruzalemse vergadering aangenomen waren. En om die te onderhouden. En tenslotte, de gemeente dan werden bevestigd in het geloof en werd het dagelijks overvloediger in getal. Daar zien we het grote wonder, de apostel die deze gemeenten in zo'n grote druk en strijd vaak gedwongen heeft moeten verlaten vanwege de vijandschap, de opstand, de rellen, de stenen, de geeselslagen, en zodat hij op sommige plaatsen maar kort verbleef, dat de Heere God nou toch dat wonder heeft gewrocht, dat als die terugkomt op deze tweede reis langs de gemeentes, dat de Heilige Geest dat werk heeft voortgezet. En mede ook door de verkondiging van het Heilige Evangelie nu, wordt de gemeente gesterkt, bevestigd in het geloof. Hun voeten worden vastgemaakt. Er wordt als het ware, zoals bij een jong boompje, dat zie je hier ook vaak in onze plaats, dat een paal naast geslagen wordt en een leren band daaromheen, om het boompje te laten groeien rechtop. Zo betekent dat zij werden bevestigd in het geloof. De prediking van het woord mag daartoe dienen door de kracht van de Heilige Geest. En dagelijks werden ze overvloediger in getal. Wij kunnen altijd wel daarop onze gedachten richten. Op wat Calvijn eens zei of schreef: het geloof is een dochter van het woord. En nu weten wij dat de Heilige Geest Heere is en dat de Heere Geest is. En wij weten dat die Heilige Geest die staat boven de mensen, boven de prediking of boven de predikers en de getuigen van het evangelie. Zodat wij mogen bemerken dat ook daar, waar het Heilige Evangelie niet in alle delen verkondigd wordt, zoals het woord ons dat leert, dat de Heer daar toch zijn kinderen uithaalt. Zoals men wel eens placht te zeggen, dat de Heer door met een kromme stok rechte slagen kan geven. Maar dat moet voor ons geen uitgangspunt zijn. Want het is zo echt waar wat Calvijn schreef: het geloof is de dochter van het woord. En hoe onzuiverder nou het woord verkondigd wordt, zo is dan ook verhoudingsgewijs ook het geloof onzuiverder. Dat kun je vandaag de dag nog heel goed merken. mensen die een bepaald stempel hebben gekregen van een bekering of rechtvaardigmaking of geen rechtvaardigmaking, waar ze dan in opgegroeid zijn, waar de dominee het geleerd heeft en misschien nog één, dan merk je dat die mensen altijd min of meer op dat spoor blijven zitten. Raken ze haast niet kwijt. En als ze dan in hun leven die systematische voorstelling hebben gekregen, bijvoorbeeld van de vierschaar, dan merk je dat ze daarin zitten. En dan kan het licht ook wel doorbreken, het staat de Heere niet in de weg, maar het is wel jammer. Het is wel jammer. Want dan denk ik nog terug aan mijn nu zalige schoonvader, dat we dikwijls daarover, of dikwijls, maar toch als we elkaar ontmoeten over die dingen, praten tot het laatste toe. En ik twijfelde nooit of de man, die hoorde de Heere toe. Maar dan had hij het maar ja. Kijk, uit het woord door de geest, dat is nog wat anders. Kijk, ja, dat weet ik ook wel, dat heb ik ook wel geleerd. Maar ja, om hem nou van de Vader gehad te hebben, zulke soort dingen, dat is wat anders. En dan was hij bij iemand geweest en daar was ik zo blij mee. Een jonge man die had kanker en een slokje daarin en die kon dus niet meer praten. En op het laatst lag hij er zo makkelijk bij. En dan weet ik nog, dan zat ik, zeg, jongen, staat de Heere toch niks in de weg? Ja, zegt hij, maar het was een ontsluiting uit het woord. Dat is nog, ja. Voel je, dat zijn, ik noem al die dingen niet, want ik weet daar genoeg van, hoor. Je moet niet denken dat ik op dat terrein onbekend ben, maar dan, en dan kon je praten, maar dat hielp niet. Er blijft niks van over. Op de duur blijft er niks van over. Als de dood en de ziekte komen, blijft van al die dingen niks meer over. Maar kijk, daar zie je nou ook hoe het geloof en het leven als het ware een product wordt van de prediking, van de sfeer waarin een mens geteeld wordt. Dan hoef je geen ruzie met elkaar te maken, zo niet. Je kan in broederlijke liefde met elkaar omgaan, maar toch, als er geen vijandschap bij komt, want dat heb je ook wel, maar dat hadden we nooit. Maar ik bedoel maar, kijk, als de vijandschap, dan ben je gauw uitgepraat. Maar ook al ligt het in oprechtheid voor het aangezicht des Heren, wat kan je dat toch verdrietig maken als je dat ontdekt? Je zegt nee. Dan gebeurde het wel, dan kwamen we samen uit de kerk en dan zei hij, hoe voel je het dan? Ik zeg, nou, vrijzinnig. Vrijzinnig? Nee, toch. Ik zeg, ja, zo zou nou een vrijzinnige ook kunnen preken. Zegt die dominee, heeft nou een psalm behandeld, een hele psalm, zonder enige betrekking op Christus. Die David dit en die David dat, is ook, dat zou een vrijzinnige ook zo doen. Ja, 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 nou het zegt je, maar voel je. Daarom is het van zo grote betekenis dat de Heere ons met zijn heiligt voorgaat. Mij en jullie. Daar komt Luther van te spreken. Hoe groot het voorrecht is, zegt hij, van de jeugd. Die niet meegemaakt heeft wat hij meegemaakt heeft. Die niet zo vergiftigd waren door die leer. Zoals Luther die leer had ingedronken van de Roomse kerk. Kijk, en dat is nou gezond in het geloof, bevestigd in het geloof. Daar kun je wel eens blij mee wezen ook. Maar het gaat niet altijd gelijk op. Je leest ergens dat Paulus schrijft, ik meen aan de Romeinen, de God nu der hoop vervullen u met blijdschap in of tijdens het geloven. Maar die blijdschap is niet altijd aanwezig. Kan wel, het hoeft niet. Maar het geloof, dat is dat innerlijke vertrouwen. Dat is zo'n groot geheim. Als je zegt, ja, geloof ik, dat heb ik helemaal niet. En dat je daar nou niet van wanhopig hoeft te zijn. Als je dat ene maar bewaren mag. Hij is de volleinder van het geloof. Als onze hoop en vertrouwen maar mag liggen bij die enige middelaar Gods en der mensen, dan zal het blijken dat dat werk van die zaligmaker zo al genoegzaam is, dat het ons ruimschoots kan bedekken om voor God te mogen bestaan, niet hebbende onze gerechtigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Jezus Christus is. En dat blijft nou, hoop ik, toch een steeds terugkerend element in de prediking. Want alles spant samen om die dingen als niet meer aan de orde weg te schuiven. Dat de prediking een heel actueel, breed terrein beslaat. Over de problemen van nu en wat we eraan zouden kunnen doen en wat we moeten doen. Maar waar deze waarheden niet meer aan de orde komen, dat was voor vroege tijden. Je gaat je nou toch niet meer afvragen, hoe krijg ik een genade God? Dat die mensen dat nou deden. Of hoe ben ik rechtvaardig voor God? Is nou belangrijker, hoe zijn we rechtvaardig voor elkaar en tegenover elkaar? En dat zijn even zoveel listen van de vorst der duisternis, omdat dat, ja, die oude nieuwe waarheid naar de achtergrond te dringen. En ik weet wel, het woord is breder dan dat alleen. Maar als het niet meer vormt het merg, wat steeds weer geproefd mag worden van de verkondiging van het woord tot versterking van het geloof, dan raken we het spoor bijster. Daarom is dat goed. Als een vrucht van de geest en van de bediening van het woord, de bediening van de vrede, om bevestigd te worden in het geloof. En ze werden ook dagelijks overvloediger in getal. Of dat het ermee te maken heeft, misschien wel. Misschien wel. Als alles zo verzand is in dorheid, in opgeslotenheid, en dat er geen één straaltje licht, blijdschap gezien wordt, ja, daar gaat ook niet veel van uit. Maar de Heere kan het best, de Heilige Geest doet het, maar die kan best die bevestigden, die gelovigen hebben gebruikt om anderen te trekken. Om ze naartoe te trekken. Naar de verkondiging van die gerechtigheid die in Christus Jezus is. Ten slotte onze laatste, zijn er een paar versen. Dit was even een kleine herhaling. Er zijn een paar versen dus bijgekomen. En die wil ik nog even uw aandacht voor vragen. Tegenstand was daar boven geschreven. En als zij Frigië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Nee. Ze gaan zo verder. Door Azië. door die verschillende provincies, landstreken. En ze willen nog dieper Azië in, waar nog miljoenen mensen wonen. Maar het wil niet lukken. En zo zie je ze daar reizen, zonder dat er al te veel van vermeld wordt. Zij hebben het land doorgereisd, maar ze kunnen niet verder komen. Dat is heel eigenaardig. Galatië, dat is een provincie, maar het is ook een streek. Dat geeft wel eens verwarring. Bij de provincie, daar worden veel meer plaatsjes als die oude streek. De provincie was veel groter, daar hoorden Iconium en Derbe tot Antiochië in Pisidië toe, hoorde daar bij. Galatië zelf was het oude Galatië, dus was een bepaalde streek, een beetje een woeste streek. Die streek die dankt zijn naam aan de Galliërs. Weet de brief aan de Galaten. De Galliërs, dat waren eigenlijk Kelten die door de Romeinen Galliërs werden genoemd. Die woonden even voor de geboorte van de Heer Jezus Christus in de vlakte van de Po. En van daaruit hebben ze zich onder de druk van de Romeinen, hebben ze zich verspreid over Hongarije en over Slavië. En daar leefden ze een leven van roven, plunderen, moorden. Een benauwde tijd was dat. Zo'n paar eeuwen voor Christus kwam dat op gang. Je hebt zoveel volksverhuizingen gehad in die tijden. Toen is er een groep, oh ja, een groep, 20.000 man, die is zo ver doorgetrokken, totdat ze wat wij noemen de Bosporus kwamen, waar de zee niet zo breed is, met 20.000 soldaten, vrouwen en kinderen. En toen was er een koning van Mysië of Bithynië aan de overkant, die leefde in strijd met andere stammetjes, en die riep die Kelten, die Galliërs, te hulp, om hem te helpen. En dat deden ze. En zo kwamen deze Europeanen, kwamen ze daar naar wat wij dan noemen Klein-Azië, richting Turkije enzovoort. Maar die man, die koning, die heeft er wel spijt van gekregen, want ze hielpen hem inderdaad met een of andere stam of volk te overwinnen. Maar toen dat achter de rug was, toen begonnen ze daar te vechten, te roven, te stelen, te plunderen. Vreselijk. Het was gewoon een plaag voor de bevolking. Ze bleven niet in die streek Galatië, maar ze zwermden naar alle kanten uit en maakten het land onveilig. Toen de macht van de Romeinen steeds verder en steeds meer invloed kreeg. Toen sloten ze zich aan bij de Romeinen. Ze waren niet zo erg betrouwbaar, want als ze dachten, nou verliezen we het, dan kozen ze gauw de kant van de tegenpartij. En dan vochten ze rustig tegen de Romeinen. En als ze dachten, de Romeinen die gaan winnen, dan kozen ze rustig de kant van de Romeinen. Totdat in het jaar 25 voor Christus die landstreek definitief onder de macht van de Romeinen gebracht werd. En die Romeinen, die noemden toen zo'n vrij groot stuk Galatië. Niet alleen die streek waar het nageslacht van die woeste Galliërs gewoond hadden. Nee, ze bakenden de grenzen veel ruimer, zoals ik straks zei, zodat er een heel wat plaatsen en steden behoorden bij de provincie Galatië. Waar trok Paulus nou door? Ja, ik denk wel ook door die streek van Galatië, waar de nazaten van die woestelingen woonden. Galatië had toch niet zo'n beste klank daar in die contrij. Eigenlijk zei men liever, ik kom daar uit Iconium, ik kom daar of daar vandaan, dan dat men zei, ik woon in de provincie Galatië. Ja, niet in Galatië zelf hoor. Want de afweer vanuit de herinnering van dat verre verleden leefde nog onder de bewoners van Klein-Azië. Dat waren die woestelingen, die barbaren, die we binnengehaald hebben, en toen ze eenmaal binnen waren, toen zetten ze het op een plunderen, en toen gingen ze zelf de lakens uitdelen. Paulus gebruikt een woord en woorden in zijn brief aan de Galatiërs die wel een beetje passen in die kleur van dat volk. Gij uitzinnige Galatiërs, wie heeft u bedoofd? De apostelen die gaan die streken dus door en willen verder het binnenland in. Naar al die mensen die daar nog wonen. Maar ze werden door de Heilige Geest verhinderd. Hoe? Dat weet ik niet. Misschien kregen ze geen woorden om te spreken. Misschien kregen ze zo'n akelig leeg gevoel dat ze geen woorden uit konden. Misschien werden ze bang. Je weet het niet, maar de Heilige Geest heeft het verhinderd. Misschien heeft hij zijn zalving weggenomen. Die ambtelijke bekwaammaking, waardoor ze met vrijmoedigheid optraden. En nu verhindert de Heilige Geest het woord verder in Azië te verkondigen. De Geest biedt tegenstand. Daar moet je niet gering over denken. Dat moet je nou eens even proberen door te laten dringen, deze mannen van God geroepen, zeer begeerig om de banier van het kruis, van het evangelie van Jezus Christus, te mogen dragen voor veel volken. Deze mannen worden opeens gestuit. Zonder opgaaf van reden. Op de een of andere manier is er een tegenwind, een tegenstand. Wat zal dat een verwarring teweeg hebben gebracht in het hart van Paulus, van Silas, van Timotheus? Wat zal het ook in de omgeving vreemd overgekomen hebben? Het gaat niet. Het gaat gewoon niet. Dat kan. Trouwens, het staat er. Dat gebeurt. Ik zou bijna zeggen, het kan nog gebeuren. Het kan nog gebeuren. Dat de Heilige Geest zich terugtrekt, zodat je niet verder meer kan. Ik zou dat niet kunnen zeggen, persoonlijk, maar ik heb wel ervaren verschil. De een of de andere plaats. Net alsof het uitkomt of men hongerig is naar het woord des levens, of dat men vanuit een bepaalde wettische, orthodoxe gedachte bij elkaar zit, want er deugt toch niks meer van. De dominee tegenwoordig ook al op zondag met de auto ergens spreken en al zulke soort dingen meer. En ik moet eerlijk zeggen dat een groot deel van allerlei groepen, evangelisaties enzovoort, daarop gefundeerd waren. En heb ik meer dan eens gehad dat ik zo verdrietig was, dat ik in het verborgen vroeg, neem het alstublieft weg, Heere. Neem het van me weg, want ik kan hier uw woord niet verkondigen. Het is niet actueel. Dat is actueel. De sabbatsheiliging, de zondagheiliging. Of we vlug of langzamer zingen. Of dit of dat. Voor een kerk vooruitlopen. Maar het is verdrietig. Ik heb ook altijd gevraagd aan de Heer of dat hij me op zijn tijd daarvan wilde verlossen. Maar geven dat het woord toch zijn loop mag hebben, want de Heere die kan het gebruiken. En dat heb ik ook, niet overal, maar op sommige plaatsen heel sterk ervaren dat de Heere medebracht. Dus al is het niet op zulke wijze, het kan nog dat de Heilige Geest zich min of meer terugtrekt. En je met een beklemd gemoed voor de mensen staat. Omdat je weet, men verwacht bepaald iets van die man om hun godsdienstige vuur wat lucht toe te blazen. Dat de principes nog eens verlevendigd worden. En dat we niet met alles mee kunnen. Wat is dat benauwde? Ja, maar hier is het heel anders. Hier is het sterker. Hier is het zo. Het wordt hun gewoon niet toegelaten. Ze worden verhinderd. Door wat dan ook. Ze gaan maar verder. Volgende landstreken door en aan missie gekomen zijnde poogden ze naar Bithynië te reizen. Ze proberen het. Ze pogen het. Daar moet je niet meer over denken. Wat daar nou de achtergrond van is, dat ze naar Bithynië, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het zou kunnen zijn, dat was vrij grote concentratie van Joden. Dat Paulus daarom trekt naar Bithynië. En weer, de geest liet het hun niet toe. De geest biedt tegenstand. De geest zorgt dat ze er niet naartoe kunnen gaan. Ze komen er nog wel eens hoor. Even ze. En nog veel meer. Maar nu gaat het niet. Ja, wat wonderbaarlijk grijpt de Heilige Geest in. De Heere is de Geest, kun je ook hier weer merken. Ze mogen niet verder. Wat dan? Ja, als er nou altijd een hoorbare stem, dat deed de Heer in die tijd ook wel eens, bij de apostel of een visioen of een gezicht, dan was het makkelijk. Maar als je zo in het duister tast, dan is het een beproeving. Je ziet die mensen in gedachten her en ver lopen, maar wat moeten we dan? Daar kunnen we niet heen, maar waar moeten we dan wel heen? Kijk of de Heere God met zichzelf in strijd is. En dan gaan ze maar weer verder. Richting Egeïsche Zee. En als ze Mysië voorbij gereisd zijn, dan komen ze in Troas. Maar dat is een havenplaats. Dat is niet zo gek ver weg van Troje, het oude Troje. Dit is niet het oude Troje waarvan in de geschiedenis gesproken wordt. Nee, dit is het nieuwe Troas. Een belangrijke stad. De Romeinen hebben deze stad burgerrecht gegeven. Zodat ze geen belasting hoeven te betalen en ze mogen zelf hun burgemeester kiezen en noem maar op. Bepaalde voorrechten waren daaraan verbonden. Maar als Paulus daar komt, heel merkwaardig, dan is hij op zulke historische grond, daar in Troje. Want daar hebben altijd de volken ruzie om gehad. Want Troje, als je die havenstad hebt, dan kun je je invloed te water krachtig laten gelden. Dan heb je heel wat in de melk te brokkelen. Ja, dat Troje, dat ja, door de Europeanen is veroverd. Waar de oude verhalen van spreken, van Achilles en Ajax en Odysseus, die machtige mannen, die Grieken, die met hun vloot zijn opgetrokken naar Troje om dat te veroveren. En het ging niet. 10 jaar hebben ze wel geprobeerd om de stad te veroveren. Het lukte niet. En na 10 jaar, door een slimme streek, het paard van Troje, weet je wel waar die soldaten in verborgen zaten. Toen hebben ze pas die beroemde stad overwonnen. Dat was in die tijd wel 1000 jaar geleden. Daar kon je alleen van weten uit de beroemde gedichten en verhalen van de oude Griekse schrijvers, die de heldendaden van die verre voorvaderen bezongen. Later, veel later, kwam weer een Europeaan, de grote Alexander, de Macedoniër. Die wilde heel Azië
Niet alleen een stuk, niet alleen Troje, Troas. Die wilde heel dat land inlijven bij Europa. En als voorbeeld had hij van dapperheid en moed die oude helden uit dat verre verleden, Odysseus en Ajax en Achilles. En hij kwam met een vloot, met een grote vloot. En hij was nog niet aan het land toen hij van een afstand zijn speer gooide in het zand van het vaste land. En toen sprong hij zelf. En hij ging het land op. En hij offerde aan de goden. In zonderheid aan Achilles, die dappere held uit het verre verleden, die Achilles, een voorbeeld van heldenmoed voor deze Alexander. Maar het bloed van duizenden mensen werd vergoten. Azië verloor. En de mensen uit Europa, die kregen het eronder. Het zwaard zegevierde. Later, of vanuit die tijd, is het nieuwe Troas gebouwd. Ter ere van die Alexander, die grote Alexander, de Macedoniër. En zie nu de wijze aanbiddelijke weg van God. Nou staat daar bij die havenstad waar die scheepjes af en aan varen. Daar staat een Joodje. Met een paar mensen. Niet met een zwaard. En toch met het bloed van Jezus Christus. Er staan daar een paar mensen die eigenlijk op dat wereldberoemde historische slagveld, waar zoveel bloed vergoten is, waar de Europeanen hun overwinningszucht hebben gebotvierd, daar staat nu die man met het bloed van het eeuwige testament. Hij weet het nog niet. Maar nu gaat Azië naar Europa. Nu zal er een hulp geboden worden aan Macedonië. Nu geen Alexander de Grote, maar het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Dat zal daar gesprenkeld worden. Geliefde gemeente, wat verrassend. Wat hebben die mensen dat niet kunnen bevroeden? Dit historische moment, nu ze daar in dat havenstadje lopen, met het grote gebergte om hen heen, met de prachtige oude bouwwerk. Wat hebben ze daar niets van kunnen bevroeden. Alexander, hij kwam in bloed en in tranen. En ook de mannen uit het verre verleden, ze kwamen met geweld van het zwaard. Nu komt van deze oever straks de boodschap van het evangelie. Doe u zelf geen kwaad. Wij zijn alle hier. Zo zal God dan de oplossing brengen op deze schijnbaar doodlopende weg. Tot roem en prijs van zijn onuitsprekelijke genade. Amen.